Fijn, we gaan de wet lezen. En dat doen we met Matteüs 7. En dan wil ik met u lezen vers 13 tot en met de 23. En u mag als antwoord zingen Psalm 19, vers 3. Er staat dit: gaat in door de enge poort. Want wijd is de poort en breed de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor ingaan, want eng is de poort en smal de weg die ten leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn ze roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult u hen kennen. Maar men leest toch geen druiven van doorns of distels. Zo brengt iedere boom, goede vruchten voort. Maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom die geen goede vrucht draagt, voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dan aan hun vruchten kennen. Niet ieder die tot mij zegt: Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen ten dien dagen tot mij zeggen: Heere, Heere, hebben we niet in uw naam geprofeteerd, in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hen hopelijk zeggen: ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, werkers der wetteloosheid. Ja, dit is nogal een streng gedeelte, als ik zo vrij mag wezen. De enge poort en de brede poort. De smalle weg en de brede weg. Het gaat hier, broeders en zusters, als ik het in zijn algemeenheid pak. Als ik preek, zou ik het ook helemaal breder uitleggen, maar ik zeg u nu iets wat gewoon nu even op me afkomt. Het gaat hier om predikers die u iets leuks brengen, iets gezelligs, iets opwekkends, iets liefdevols, maar niet spreken van Jezus als Here, oogst dus als offer alleen of als goede leraar of wat dan ook. En dan staat hier dat die niet brengen wat Jezus bedoelt. Waarom niet? De poort is eng. Ik heb wel eens een preek gehoord: er is een poort. Nee, dat bedoelt het niet. De poort is eng, hij is wagenwijd, maar hij is eng. En dat houdt in dat je er maar op één manier door kunt. Dat wil dit zeggen. En die ene manier is het kruis van Golgotha. En ik wil u oproepen, broeders en zusters, om alert te zijn. U bent een kleine kudde. En het heeft God behaagd u het koninkrijk te geven. Maar let op dat u het evangelie van het kruis blijft herkennen. Want zonder kan het niet. Psalm 19, vers 3. Dat is het antwoord.
Yeah.
We zullen samen danken en bidden. Hemelse Vader, we zijn inderdaad hier in Noordwijk een kleine kudde. Er zijn hier veel kerken, neem ik aan. En toch, wij zijn met weinigen. Maar toen de apostelen Jezus naar de hemel zagen varen, waren ze maar met z'n 11. Later kwam er een bij, 12, Matthias. En doordat uw geest op hen viel, hebben ze de toenmalige wereld ongeveer van evangelie voorzien. En Paulus deed er ook zijn leeuwendeel aan. Het gaat niet om aantallen. Het gaat om uw geest. Het gaat om de kracht van uw geest, de inwoning, ja, de vervulling met uw geest. En het gaat om onze heiliging, om onze toewijding. En het gaat ook om het onderscheid wat wij moeten maken in de wereld. En het gedeelte wat we als wet lazen geeft ons een stukje inzicht. Want de wereld zal proberen ons aan de marge van de maatschappij te plaatsen zonder invloed, zonder zeggingskracht, zonder rechten. En dat kun je zien als men in Ede stemt tegen winkelsluiting en een meerderheid heeft de winkels opengaan. Omdat. Vul maar in. Het recht wordt dus gebogen. Het democratisch recht. Het wordt gewoon terzijde geschoven met een leuke term. En wat daar nog op een gegeven moment op een vriendelijke manier gebeurt, zal in de loop van deze tijd, en die tijd is niet ver af, gebeuren met geweld misschien wel. Gebeuren met ontkenning. Gebeuren omdat men ja niet meer mee wil in die stroom van slaafse vrijheid. Heren, als uw gemeente niet bij uw woord blijft, dan zal ze het in de loop van deze komende tijden, misschien een jaar of 10, ik zal het niet weten, niet meer redden. Want u zegt in Petrus, het oordeel begint bij het huis van God. U gaat zuiveren, u gaat heiligen. En wie staat te juichen bij een gay parade, zal daar de tol voor moeten betalen. Dat is niet uw wil. En wij als gemeente, als christen, als uw kind worden opgeroepen om uw wil te zoeken, te doen. Niet alleen te zeggen, heren, heren, maar te doen. En dat wil zeggen dat zoiets afgewezen moet worden en dat gaat dwars tegen alle publieke opinie in. En dat zal dat kosten. Heren, dank u dat u aan onze kant staat. Dank u dat Christus ons gered heeft. Dank u dat Christus voor ons gestorven is. Dank u dat hij in ons woont. Dank u dat de overwinning ons is. De Satan is openlijk tentoongesteld. Hij staat in zijn hemd. U hebt gezegevierd. Gaat rond als een briesende leeuw met een kunstgebit. Maar hij is er wel dus. En wilt u nu uw gemeente, daar waar de Bijbel open ligt, steunen, sterken, kracht geven, vrijmoedigheid om nee te zeggen tegen de wereld. Nee te zeggen tegen een homohuwelijk. Nee te zeggen tegen mensen van hetzelfde geslacht en de seks die daarbij komt, nee te zeggen. Gewoon omdat de Bijbel in Romeinen 1 zegt, het is niet tegennatuurlijk, het is niet volgens de scheppingsorde. Oh, dat wil niet zeggen dat je ze niet kunt liefhebben, dat wil niet zeggen dat je ze kunt niet aanvaarden. Nee, dat wil alleen zeggen dat je een zonde samen met de Heer Jezus veroordeelt. En dat zal de strijd worden waarop de kerk wordt beoordeeld in dit land. Heren, hoor ons zo om Jezus wel. Laat uw woord ons bemoedigen. Wil ons vasthouden in het geloof. Amen. We gaan dus lezen Romeinen 6, vers 1 tot en met 14. Het is geen makkelijk gedeelte, maar als u mij vraagt te preken, dan krijgt u geen makkelijke preken, maar dat wist u al. Daar staat dit, wat zullen we dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade groter wordt, toeneemt? Dat nooit. Immers, hoe zullen wij die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? We zijn met hem begraven door de doop in de dood. Omdat, zoals Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwigheid van het leven zouden wandelen. Want, indien we samen gegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen we het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Dit weten we immers. Dat onze oude mens mede gekruisigd is op dat. Dat is een redengevend woord. Aan het lichaam der zonde zijn kracht ontnomen zou worden en wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn. Want wie gestorven is, eigenlijk staat er letterlijk wie stierf, is rechtens vrij van zonde. Of gerechtvaardigd van de zonde, staat hier in het Griekse dikaios. Indien we dan met Christus gestorven zijn, geloven we dat we ook met hem zullen leven, dat wij weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Want wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens en voor altijd gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Vers 11. Zo moet het ook voor u vaststaan. Dan staat hetzelfde woord als er gebruikt wordt toegerekend. Dan staat hetzelfde woord alleen in een andere werkwoordvorm. Dat u wel dood bent voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer in uw sterfelijk lichaam als koning heersen, zodat u aan zijn begeerden zou gehoorzamen. En stelt uw leden niet langer als wapenen van der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stel u ten dienste van God als mensen die dood zijn geweest, maar nu leven, dit moment, thans, nu. En stel uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers, en dat is het scaniervers naar de volgende gedeelte, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Dat is het gedeelte. We gaan het helemaal doorlopen. We zingen voordat ik de preek probeer door te geven. We zijn 461, 1, 2 en 7.
Thank you.
Nou, na de preek mag u als antwoord zingen psalm 119, vers 40 en vers 42. Dat kondig ik niet meer aan, dat kunt u zo inzetten. Broeders en zusters, jonge mensen, gemeente van Christus. Deze preek komt uit de Syrië. Die doe ik in Twijzel. Dat ligt in het noorden van Nederland. Ook naar aanleiding van het boek wat ik heb uitgegeven over de Romeinenbrief, die Bijbelstudie. Sommigen van u hebben het. Daar in Twijzel behandel ik hoofdstuk 6 tot en met hoofdstuk 11. Nou, ik kom hier nog één keer en wil ik nog wel een hoofdstuk een preek meenemen over 8 of over 9, 10 en 11. Mag u zo dadelijk zelf kiezen. Wat u graag wilt. En dan kan ik die de volgende keer in september hier nog wel preken. Maar de rest moet wachten tot een andere keer. Dus laat me zo dadelijk maar even weten welk hoofdstuk u na deze nog wilt. Dan kunt u kiezen naar 7, 8, 9, 10 en 11. Ik hoor hem wel. We gaan nu eens een keer een beetje praten met elkaar over Romeinen 6. En 6 vers 1, laat ik maar met de deur in huis vallen. Daar staat dit: wat zullen wij dan zeggen? Dan moet je dus ergens iets van zeggen, maar dan zul je dat niet zeggen. Dus Paulus reageert op het voorgaande. En hij zegt: zullen wij bij de zonde blijven? Of zullen wij blijven zondigen? Zou je ook kunnen vertalen. Opdat de genade groter wordt toeneemt. Paulus stelt zich als het ware zelf een vraag. Dat doet hij wel vaker in de Romeinenbrief. Hij discussieert met zichzelf. Het antwoord moet dus altijd ontkennend zijn. En de reden van de vraag vinden we in Romeinen 5 vers 20. Kijk maar even als je de Bijbel voor u hebt. Want er staat een opmerking. Nou, als die in de gemeente verkeerd begrepen wordt, dan wordt er met scherp geschoten. Daar staat: want waar de zonde toegenomen is, daar is de genade meer dan overvloedig geweest of geworden. Nou, dan zou je heel makkelijk kunnen denken: jongens, we doen ons best, we zondigen lekker tegen de hurk, zeggen we dan tugend alle klippen op. Dan het wordt toch wel vergeven. De genade wordt vanzelf groter. In Rusland had je een kerkelijke leider, nou ja, een leider. Het was nogal een rommelaar, zal ik maar zeggen. Rasputin, u hebt wel eens van hem gehoord. Hij had nogal invloed op de laatste vrouw van de tsaar die door revolutie verdreven is. En Rasputin die hield nog wel eens van een fris blaadje. U begrijpt wat ik bedoel. Dus dan verleidde hij jonge mensen door hen jonge meisjes door overvloedige vergeving van zonde voor te stellen. U begrijpt dat Paulus dat beslist niet bedoelt. Hij gaat dan in Romeinen 6 en 7... eigenlijk tot en met 8 vers 4, als u het een beetje zo wilt indelen, een soort uitleg inlassen van Romeinen 5 vers 20 tot en met 21. Want hij wil een verkeerde uitleg de passen afsluiten. Waarom Paulus Romeinen 7 schrijft, behandel ik als u Romeinen 7 kiest. Dus dat laat ik nou zitten. Hij wil dus met zijn vraag nu een opzetje geven om duidelijk te maken dat blijven zondigen voor een gelovige geen enkele optie heeft. En hoe doet hij dat? Nou, op zijn Paulussen. Grondig. En afdoende. Wat ik nog even mag zeggen is dit. Ik geloof dat Romeinen 5 en verder de hoofdstukken 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tot 16 toe aan elkaar zitten. Paulus sluit niet het hoofdstuk van de rechtvaardigmaking in 5 af. In 6 begint hij bij de heiliging. Dat zegt een bepaalde lekkerkerker, geloof ik, zegt het in zijn commentaar. Nee, Het gaat om de vrucht van de rechtvaardigmaking en dat is sowieso heiligmaking. Het gaat om het leven uit genade met Christus en dat is een vrucht van de rechtvaardigmaking. Christenleven is op geen enkele manier een leven door eigen krachten, maar een leven op de volle manier door het geloof. Je kunt naast dit hoofdstuk een bekende tekst zeggen. Die heb ik vast wel eens in een preek gebruikt hier. 2 vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd. Maar ik leef. En voor zover ik nog nu leef, leef ik door Christus, door het geloof die zich voor mij heeft overgegeven. Nou, voordat ik thema en verdeling aan u doorgeef, nog een klein stukje inleiding. Romeinen 6 vers 1 tot 14. Waar gaat dat nu over? Over 3 zaken. Paulus past ten eerste het sterven en opstaan van Christus op de gelovigen, op ons dus toe. Paulus legt deze toepassing uit. De tweede en derde past deze toe in, op het leven van de gelovigen. Dan heb je Romeinen 6 vers 1 tot 14. Romeinen 6 vers 15, 23 speelt zijdelings mee, maar hij zegt eigenlijk precies hetzelfde, maar nu vanuit een ander gezichtspunt, het gezichtspunt vanuit de wet. Dat zegt hij namelijk in vers 14, bereidt hij dat voor, want daar zegt hij, de zonde zal over u niet heersen, u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Maar daar kom ik nog wel op. Nu met Christus gestorven en opgestaan. 3 gedachten. Door de dood begraven in de dood van Christus, het oude mens en het lichaam der zonde, leven als nieuwe mensen. Nou, dat is preekzaad. De worst is eigenlijk al een beetje te dik. Maar ik kan het niet makkelijker maken. Wat staat er in de tekst? Er zijn veel pogingen gedaan en geloof me, ik heb er een heleboel doorgewerkt hoor, toen ik dat boek schreef, om deze uitdrukking te verklaren. Ik zal u er een paar noemen. Wij stierven aan de schuld van de zonde. Charles Hodge in zijn Commentary of Romans. We behoren dood te zijn. Die komt uit de reformatorische hoek. Voor de zonde. Er zijn er nog wel meer, ik laat het hierbij. Maar ik geloof dat de apostel nog iets veel beters laat horen. Wat gaat hij doen? Ik ga met u terug, want hij gaat met u terug naar Golgotha en naar de graftuin. En dan wijst hij op het sterven van Christus aan het kruis met daarnaast en daarbij en daarachteraan de opstanding op Pasen. Kort gezegd. Hij wijst op het plaatsvervangend lijden en sterven van de heiland ten behoeve van ons nog korter. Tetelestai, voldaan, volbracht. En wat zegt hij nou? Dat gebeurde in het verleden. Er staat namelijk een regressief aorist, mag u vergeten. Maar ik ben zo'n talenfreak, omdat dat het steeds meer in mijn gedachten schiet. Een inversieve aorist dus, die eenmaal heeft plaatsgevonden, 2000 jaar geleden, ruim nu, en is afgerond, dat is klaar. Mag niet overnieuw, Hebreeën 6 vers 1 tot 6 verbiedt dat. En dat hele gebeurde, dus het lijden, het sterven van de heiland, de opstanding van de heiland, het hele gebeuren wordt ons in één pakketje, als een cadeau, toegerekend door het geloof. Die totale gebeurtenis wordt toegerekend door het geloof. En dat maakt de apostel duidelijk met 2 uitdrukkingen. De eerste door de doop begraven met Christus. En ik plak hem maar gelijk achteraan. Opgestaan met Christus als gevolg daarvan. Hoe wil de apostel dat nou uitleggen? Ziet u die bos bloemen? Als ik nou die bloem, die hele mooie witte. Pak mijn zakmesje. Ik heb het niet bij me hoor, ik doe niks, zeg niet. Tak! Gebeurt er dan met de bloem? Nou, u kunt er nog een drijver van maken, maar hij gaat wel dood. We zijn zegt de apostel, er staat ook een voorbeeld achterin, één plant geworden met het leven en sterven van de Heer Jezus Christus. Nou, kijken we even rond door geloof op Golgotha. Staat een Romein en die steekt een speer in de zijde van Christus. En die speer had nog een lang blad. Dus de hartzak wordt geraakt. En Lucas was een dokter, dus die beschrijft dat. Er komt water en bloed uit. Jezus is dood. Helemaal dood, als een pier zo dood. Maar ga nou even mee naar de graftuin en neem... Waar, kijk door geloof dat de steen van het graf is weggerold. Dan komt u die engel tegen. En wat zegt hij tegen u? Wat zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet. Geen voor naar Galilea, akkoord, dat laten we zo. Maar Jezus is niet meer in het graf. Het is leeg, hij is hier niet meer. Duidelijk niet waar. Nou zegt die apostel dat God vaststelt dat u en ik en ieder kind van God, als het ware, luister goed, zelf aan het kruis heeft gehangen, zelf stierf van dat kruis en toch leeft omdat hij, zij in Gods ogen opnieuw uit dat graf is gekomen en als een nieuwe mens, een nieuwe schepping, nu leeft door het geloof. Helder? Ik kan het niet makkelijker zeggen. Broeders en zusters, dat staat er. En op welke manier wordt dit nu voor ons werkelijkheid? Nou, door de doop. In de dood van Christus staat er. Door het waterbad van het woord zal er tegen Titus worden gezegd. Wat wordt er nou bedoeld? Want het begrip wedergeboorte staat maar één of twee keer in de Bijbel, hoor. Dat is in Titus en dat is in Johannes en voor de rest zijn allemaal andere termen. Door de wedergeboorte of de vervulling, en hier komt de Pinksterterm, de doop met de geest. Wedergeboren door water en geest, staat er in Johannes 3. Dat maakt ons nieuwe mensen, welke zijn geboren in Gods huisgezin. En dus niet meer langer slaven van de zonde hoeven te zijn, maar ze hebben een nieuw leven, een eeuwig leven, wat zich richt op het leven op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan gebruikt u dus, dat voorbeeld heb ik al een beetje bekeken, dat voorbeeld van een plant. Daar gaan we nog even naar kijken. Hoe bedoelt Paulus dat nou? Hij bedoelt een geloofseenheid, zo wil ik het noemen. En Jezus wordt vergeleken met een frisse plant. En wij zijn eigenlijk diezelfde plant en vormen met hem één en dezelfde plant. En als de plant sterft, sterven wij. Toen hij stierf, stierven wij. En toen hij opnieuw opstond en opnieuw vrucht droeg en opnieuw plant werd, deden wij dat ook. Dat is het idee erachter. Nou, Paulus geeft in Romeinen 6 vers 6, broeders en zusters, het resultaat in ons leven van de dood en de opstanding van Christus. Ik ga in de volgende punt in op de termen oude mens en het lichaam der zonde. Daar is ook wat mee omgeslagen, hoor. Ik hoop dat ik dat helder aan u voor kan stellen. Wie gestorven is, staat er, is gerechtvaardigd van de zonde, mag een nieuw leven beginnen. Mag voor u vaststaan. U mag zich dood rekenen voor de zonde, maar u bent levend door Christus. Nou, ik hoop echt dat het een beetje helder is. En ik ga u nu een bescheiden vraag stellen. Deze verzoening, deze redding, deze rechtvaardigmaking. Hebt u dat al? Is het uw persoonlijk eigendom? Maar broeders en zusters, u kunt erover praten, u kunt erover filosoferen, u kunt er op een gegeven moment naar verlangen, u kunt er op een gegeven moment met anderen over hebben en zeggen, had ik het maar, ik heb al die gesprekken wel gehoord en die verhalen wel aangehoord. Het gaat om een persoonlijke keuze. En niet God kan die voor u maken, die moet u maken. Al zijn er duizend uitverkiezingen, u zult moeten kiezen. Oh ja, kan ik me dan zelf redden? Nee, dat zeg ik niet. Ik ben de laatste die dat zegt. Die term die komt uit de weerlegging van het Arminianisme. En die weerlegging die hoeft helemaal niet. gaat, een vrije wil is er niet, die is er nooit geweest. Die hebben wij alleen maar bedacht in dorse leerregels en om aan mini in zijn hak te zetten. Nou, gebruikt u die term wel hoor, dat moet ik toegeven. Het gaat erom, u bent verantwoordelijk. En als u nou door de boodschap wordt getroffen en ervaart dat de Heer uw hart open heeft gemaakt en uw verstand heeft verlicht, als u zegt ja. Tenminste, zo gebeurde dat met mij een keer toen ik 21 was. Ja, ik zie het, ik snap het, ik heb het nog niet, het is moeilijk. Heer, dank u wel. God vraagt een reactie. Nou, we gaan naar de oude mens en het lichaam der zonde. Die worden vaak op een hoopje gegooid en dat moet je nou net niet doen. De oude mens en het lichaam der zonde, die worden vaak als één zaak uitgelegd en daar ben ik het niet mee eens. De oude mens wordt vaak versleten voor de zondige natuur en dat wordt niet bedoeld. Ik geloof hier, waarom gebruikt Paulus nou expres twee uitdrukkingen als hij één en dezelfde zaak bedoelt? Want hij gebruikt in één zinnetje. Dat wil zeggen, hij bedoelt twee andere uitdrukkingen, twee andere zaken. Wat is de oude mens? De old man, zeg je in het Engels. Nou, dat is de mens zoals hij, zij, leeft, geboren wordt. En dat zijn afstamming nog steeds van Adam afstamt. Hij is nog regelrecht verbonden met Adam en zonde. Ik ga het niet hebben over de erfzonde, de dood en de zondelijn. Meer zeg ik er niet van. Hij is als slaaf van de zonde en onderworpen aan Gods toorn. Deze mens ligt dus verloren en zonde en misdader. Hij is onderworpen, ja, ik zeg het een beetje clichéachtig, aan de eeuwige dood. Het is natuurlijk verschrikkelijk, maar dat is de oude mens. Dus, even recapituleren, herhalen, de niet wedergeboren mens. Slaaf van de zonde dus, een verschrikkelijke zaak. Een kerkmens, een voortgezette gereformeerde, een christelijk gereformeerde, een gereformeerde bonder, een oud gereformeerde, of wat voor gereformeerde er nog verder zijn. Je wordt er duizelig van, zo'n beetje. Op het erf van een verbond, gedoopt als kind, die niet is wedergeboren, is leeft onder de slavernij van de zonde als zijnde door middel van zijn oude afstamming. Maar wat staat er? Die oude mens stierf met Christus. Dat is niet een afsterven aan de zonde zoals Watchman hier wil. In zo'n cirkeltje, weet je wel, van buitenste mens, binnenste mens, en dan heb je het gebied van de geest. Vergeet het alsjeblieft, niet dat ik Gods manier wil afkraken, maar het staat gewoon niet in de Bijbel. Kruisdragen is wat anders, daar kan ik nu niet op ingaan. Het gaat erom dat u vanmorgen goed begrijpt dat u door het bloed van het lam losgekocht bent van de slavernij, van slavermarkt van de zonde. Slavenmarkt is in Grieks agora en we loskopen is agorazo. Ziet u de woordspeling? U bent losgekocht. De slavenmeester was Satan. En degene die u loskocht was Christus. En de prijs was het bloed van het lam. U bent losgekocht. U bent niet meer langer slaaf van de zonde. De oude mens stierf met Christus dat hij rustte in vrede. Dan kom ik op de zondige natuur. Nou, dat, als dat nou goed duidelijk is, dat wil ik erin branden. Echt waar. De oude mens, als u opnieuw geboren bent, een kind van God bent, is de oude mens gestorven. U stierf met Christus. U bent bevrijd van de slavernij van de zonde. U leeft omdat de dood over Christus geen macht meer heeft. Onthouden, onthouden, onthouden. Aan de borken gaatje in uw hoofd te pakken, pleister op, stap ik het erin. Helder, niet meer vergeten. In september ga ik het vragen en weten, rammen het geweten wie het vergeten is. Krijgt u onder strafregels. Nou, u begrijpt dat ik zo graag wil dat u dit snapt. En ik kom niet over als een tuchtmeester of wat dan ook, dat wil ik helemaal niet. Ik zeg het zo uit bewogenheid, ik wil zo graag dat u dit snapt. Nou, wat is nou het lichaam der zonde? Wat is daarmee gebeurd? Want dat is wat anders, broeders en zusters. Nou, ik ga naar een voetbalwedstrijd van Feyenoord tegen Olympiakos. Ze hebben hem verloren met 3-1, dat ter zake. Maar er waren ook een paar reserves. Die werden later ingebracht. Dan werden de anderen uitgehaald. Die staan aan de zijlijn, die zijn werkeloos. Dan staat er, het lichaam der zonde is zijn kracht ontnomen. Daar staat kat ergo bij. Dat wil zeggen, die staat ernaast. Die werkt niet. Die werkt pas als hij binnen de lijnen wordt gezet. De 10 veldspelers en een keeper en er een paar reserves en er mogen er maar 11 rondlopen samen met de keeper. En de trainer wisselt af en toe. Nou, dan gaan we even nog voortbeduren. Het lichaam der zonde heeft bij Paulus een heleboel namen. Een andere namen. Hier komt de eerste. De zondige natuur. Het vlees. De bedenkingen van het vlees. Wij leven nog als mensen zoals we waren op aarde en staan dus onder de invloed van de zonde, verleidingen en influisteringen van Satan. Karakterzonden spelen ons parten. Met een ander voorbeeld wil ik proberen uit te leggen hoe dat werkt. Iedereen rijdt wel eens auto. Aan het sturen, of als ik het geluk heb als passagier. Gaat men om de auto. Een mooie kar met alles erop en eraan. De motor is goed onderhouden. Er zit een stuur in. Soms een versnellingspook en soms een automatische bak. Niks mis mee. En de chauffeur die stapt dan ook fluitend in. Hij wil wegrijden. Draait de sleutel om. Nee, doet niks. De wagen is zijn kracht ontnomen. Waarom? Ik zeg geen brandstof in. Snapt u nou een voorbeeld al? Nou komt het al bij. Zo werkt het lichaam der zonde. Door Christus is deze zijn kracht ontnomen. Niet vernietigd. De Statenvertaling vertaalt verkeerd. Herzien het trouwens ook. De NBG heeft het nou goed. Katergomai. Ernaast gezet. Kracht ontnomen. Snapt niet waarom ze daar vernietigd gekozen hebben. Waarschijnlijk vanuit de invloed van de catechismus die dat sterven aan die oude mens wil, in zondag 32 wil vasthouden. Ja. Nee, het is een kracht ontnomen. De zondige natuur werkt niet meer tenzij wij hem aan het werk zetten. En de laatste gedachte leg ik uit hoe en wat. Dit moet helder wezen. Hij werkt niet meer, hij is zijn kracht ontnomen, tenzij wij hem aan het werk zetten. Mag ik nou eens eerst eens wijzen op Christus? Paulus zegt, Christus leeft en sterft nooit meer. Hij leeft in de hemel, hij is naar de hemel gevaren, hij is verheerlijkt, hij zit op de troon van David. Hij is de koning der eeuwen, hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Mond vol. Dan zegt de apostel, denk nou nog even een stapje door. Met dammen ook, dan moet je verder vooruit kijken als je neus lang is. Zet of 6, 7, 8, als je kan. Dat moet je nou ook doen. Jezus leeft en sterft nooit meer, dat wil zeggen. Dat zonde, ziekte, dood en graf, rouw overwonnen zijn. In concreto, in principe. Maar wij weten, helaas, er gaan nog mensen dood. Er is nog ziekte. Er is nog rouw. Er is nog strijd, er is nog moeite. En onze zondige natuur die speelt ons nog steeds parten. En we trappen nog steeds in de val van de zonde en zondigen. Maar wat zegt de apostel? Wat zegt hij? Zo moet het voor u vaststaan. Hetzelfde woord zei ik al toen ik laatst als toegerekend zei. Dat u wel dood bent voor de zonde. De dood van Christus is u toegerekend. Levend voor God. Het leven van Christus is u toegerekend door de Heer Jezus Christus. De gerechtigheid wordt toegerekend. En zo wordt hier eigenlijk gezegd dat u zelf het opstandingsleven van Christus door geloof mag toerekenen. En dat is een wandel in de hemel. Het klinkt erg hoog, maar zo staat het in de Bijbel. Toch heiliging. Toch kracht om tegen de zonde te strijden. Want die hoef je niet te voeren in een eigen kracht. Dat is de reden waarom we in Romeinen 7 als ellendig mens, als krijgsgevangenen worden vastgebonden. We doen het zelf. En Paulus schrijft juist Romeinen 7, dan zeg ik het toch, als voorbeeld dat we niet in die val trappen. Dat is de bedoeling van Romeinen 7. Maar ja, wij zijn mensen. En dat klinkt allemaal hartstikke hoog vanzelf. We leven als nieuwe mensen door de opstandingskracht van Christus. En we hebben een wandel in de hemel. Maar ik sta nog met mijn maat 45 in het stof van de aarde. En mijn vrouw die scheldt wel eens over als ik door het bos loop. En er zitten er allemaal spatten op. Dat zijn je kerkschoenen, zegt ze dan. Nou, haal je er toch even een lapje over. Leven als nieuwe mensen. In Romeinen 6 vers 12 tot 14 geeft Paulus praktische wensen. Wenken. Hij zegt, laat de zonde niet heersen. Hé, er is een keuzemogelijkheid in uw sterfelijk lichaam. Stel uw leden niet ter beschikking als wapens voor de ongerechtigheid. Doe het andersom. Geef u over aan de kracht van Christus. Stel uzelf ter beschikking van de gerechtigheid. Leef als iemand die dood geweest is. Dat was u als alle. Wel, de mens is dood. U bent opgestaan tot nieuw leven. Ga zo leven. Levend voor God. Nou, dan kom ik nog even terug. Onder de wet en onder de genade laat ik zitten. Dat zegt Paulus in Romeinen 7 vers 1 tot en met 12. Slecht hij dat uit hoe dat in elkaar steekt. Ik kom nog even terug op het voorbeeld van de auto. Zonder brandstof. Nu stelt u, deze auto stelt nu uw dagelijks handel en wandel en leven voor. Het lichaam der zonde, de zondige natuur, het vlees, de bedenkingen van het vlees. Dat werkt allemaal. En als u die auto nou van brandstof voorziet, de brandstof van uw begeerte, eigen wil, zonde, ingaan op de verleiding, dan komt die zondige natuur, dat is die auto in feite, tot leven. Is krachteloos, zich geen benzine, of gas, wat je kruist, of diesel. Maar u verziet hem door toe te geven aan de verleiding van benzine en van kracht. Gaat beestje rijden. Stel uw auto, uw leden dus, ten dienste van God. Wanneer moet je dat nog doen? Draag vrucht voor de gerechtigheid. Wie mag uw auto vullen met kracht, met brandstof? Is dat de Heilige Geest, het geloof, de overwinning van Christus? Dat is de keuze die u telkens weer moet maken. Ik ook. Vooral als ik voor een brug sta met die akelige jachtjes. Altijd een stuk of vier sta ik weer. Tjokke, 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 tjokke. Nou, moet dat nou? Ja, dat moet nu. Ik vind het onrechtvaardig, want ik moet altijd wachten voor die akelige bootjes. Dat is wel raar, wel. En ik moet oppassen dat ik niet ga sputteren en onwelvoegelijke woorden zeg. Ik heb ze wel eens gezegd ook. Dan krijg ik een tik van mevrouw. Begrijpt u hoe het werkt? Verleiding tot zonde. En als je zegt, nou, dan zal ik de zonde even geven. Dan garandeer ik u voor 100% dat u in de val trapt. Het kost soms strijd, dat wel. En Satan geeft het ook niet zomaar op, vooral als hij weet dat het een zwak punt bij u is. En bij mij. Maar hij is verslagen. Nou, Jacobus die geeft een heel mooi voorbeeld. Daar wil ik maar mee eindigen. U ziet zo fijn te luisteren, maar ik heb veel over u uitgestort vanmorgen. Als de begeerte bevrucht is, staat daar, baart zij de zonde. En als de zonde bevrucht is, baart zij de dood. Nou, Halesje in zijn boek Bevrijding van de planeet Aarde, ongeveer het enigste goede boek wat hij geschreven is. De rest is echt onze, helaas. Je zegt, als er nou een meeuw op je hoofd gaat zitten, kun je dat niet helpen. Maar als hij een nest bouwt, had hij hem al lang weg moeten jagen. Nou, zo is het ook met de verleiding. Verleiding kunt u niet helpen. Die komt van buiten. Soms door uw eigen begeerte, maar die komt. Die komt. Dus de vraag, verleiding is namelijk geen zonde. Verleiding wordt pas zonde Dat is ook iets wat heel helder moet worden. Verleiding is gezonde. Wij denken soms dat verleiding zonde is. Verleiding is gezonde. Verleiding kan wel zonde worden als u die gaat koesteren. En als u eraan gaat toegeven. Nee. Dan moet u de vogel wegjagen. Ik had vroeger een agapornis. Zo'n klein dwergpapegaatje, weet je wel, een groene. Kwam ik er s'avonds thuis en mijn jongste broer zei: ah, die vogel is niet aan te haven. Ze hebben dat hij dan op zijn lurkers. Hij zupt van mijn bier in en frit van mijn chips. Ging je op het bierglas zitten, stak je de tafel in. En dan ging hij vervolgens door dat chipzak. Dus die hadden we in zijn kooi gepozoerd. Nou, ja, precies gedaan wat wij met de zonde moeten doen. Die vogel in de vastzetten. Als u nu die druk en als u druk, bijvoorbeeld als ik bepaalde dingen op me af zie komen, word ik zwak. Leef dan, zegt de apostel, die stierf met Christus. Geef de situatie over aan de Heer Jezus. Laat u leiden door geloof. Kies voor het geloof. En soms moet je op een gegeven moment haar hart en zeggen: Satan, laat ze nou maar op. Bij wijze van spreken. Ik zeg het een beetje plastisch. Ik bedoel het goed. Weg! Smeer! Bloed van Christus. Daar gaat hij. Want ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef. Ik behoor dood te zijn, want niemand heeft ooit een kruisiging overleefd. Maar ik leef door het geloof. Hij heeft zich voor mij overgegeven. En hou dat geloofsleven, broeders en zussen, nou op peil door gebed. Door de schrift, stel u dagelijks afhankelijk op van de Vader. Uw haren op uw hoofd zijn geteld. Hij weet wat u nodig hebt. Zoek zijn koninkrijk. En het andere smijt hij wel naar u toe. Amen. We zullen samen danken. Hemelse Vader, dank u dat het woord in het midden van ons allen ligt, in de gemeente ligt. En dat gaat doen wat u behaagt. Het keert ook nooit leeg terug. Ik mag het aan u geven. En hier is de preek, Heer. Wilt u er verder mee de mensen voeden, bemoedigen, vrucht leren dragen en doen wat u ermee wilt doen. Dank u wel voor het luisteren. Dank u wel voor de vrijmoedigheid om het te brengen. Dank u wel voor het feit dat u ons de vrijheid gaf om weer samen te komen. Breng ons veilig waar we worden verwacht, de een verder weg als de ander. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Voorspel collecte. Gezang 259 is onze slotzang. Dan mag ik u zegenen en u zingt zelf het amenlied. Gezang 456 vers 3. Kijk maar naar de hemel, ontvang de zegen van de Heere, want de Heere zegent u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten, de Heere verheft zijn aangezicht over u, geeft u zijn vrede.